nieuwtestamentische boeken bij Handelingen zal erbij betrokken worden natuurlijk. En ook de apostel Petrus komt aan het woord. We hebben vier avonden. De avond zal er als zo uitkomen te zien dat we een half uur en dan een korte pauze en dan nog een half uur zijn we daarna ook gelegenheid om vragen te stellen. Neem ik aan dat dat mogelijk is, Gineke. Dan sluiten we de avond af. Maar ik wilde, zoals we denk ik traditioneel goed is om te doen, om samen ook te zingen uit Johan de Heer. En ik wilde beginnen met het zingen van lied 797. Lieve Vader in de hemel, we willen u danken dat we hier met zo'n grote groep ook bij elkaar mogen zijn om wellicht traditioneel, Heer, in de novembermaand bij elkaar te komen, Heer, en om stil te staan bij die hoop waar we ook in het laatste couplet van zongen, Heer, dat we hoop hebben op een goede toekomst, op de dag die komt. Heer, en dat we dat elk jaar met elkaar mogen doen. Om elkaar aan te moedigen, te bemoedigen door uw woord. Dank u wel daarvoor. En ik wil u bidden, Heer, wilt u ook deze avond met ons zijn? Heer, wilt u zijn bij Gineke als zij zal spreken? Heer, wilt u haar met uw Heilige Geest bedouwen? Heer, en dat ze de woorden van u zal spreken. Heer, en help ons, Heer, om ook ontvankelijk voor uw woord te zijn. Heer, om open te staan voor wat uw woord tot ons zegt. Heer, zo draag ik deze avond aan u op, in Jezus' naam. Amen. Zullen we dan nog zingen lied 174?
Tweede couplet, Jezus Christus, ik verwacht u. In de naam van Gods geest vragen we ons te vullen deze avond, dat we ook ontvankelijk mogen zijn voor wat Hij tot ons te zeggen.
Jezus Christus, ik aan dit u, Heilig is uw naam. Jezus Christus, ik aan dit u, Heilig is uw naam. Heilig is uw naam. Heilig is uw naam.
Gineke, mag ik jou dan uitnodigen om naar voren te komen en ons te leiden deze avond. Je bent voorzien van headset en...
Ja hoor,
prima. Goed.
Geen headset, maar wel een microfoon. Ja, goedenavond. Het is een voorrecht bij u te mogen zijn en deze Maranatha-avonden met u te mogen delen. Een geweldig mooie traditie waar Gert het over had. Een maand lang rond Maranatha. Ja, Gert en Anneke en ik, we hadden nagedacht over het thema. En mijn voorstel was de dag van de Here. En dan wel bij Joël, bij Sefanja en ook bij Petrus. Want vanuit het Nieuwe Testament is het vooral ook Petrus... die hier veel aandacht aan besteedt. Ja, wat is nou bezig zijn met Maranatha? Dat betekent ook dat je bezig bent met eschatologie. Wat betekent dat? De leer over de dingen van de laatste dagen, de laatste eschaton, de laatste tijd die zou aanspreken. En wat is hier nou de bedoeling van? Dat we weer meer kennis vergaren, dat we weer meer weten en ja, dat stapelt zich op. Of is de bedoeling dat we ons geestelijk van binnen voorbereiden op wat ik voorstel, wat we voorstellen als thema, de dag van de Here. Dus niet kennis vergaren, dat is mooi, dat is goed, maar vooral dat het gaat om voorbereiding op die dag. En dan vooral ook een aansporing tot een actieve verkondiging dat die dag komt. Let wel, dit is confronterend. Je kunt nu wel eens een uitdaging ontvangen. Hoe verkondig ik nu op een actieve manier dat de dag van de Here aanstaande is? Hoe bestuderen we nou deze dingen en in relatie tot de wereld waarin we staan? Doen we dat vanuit deze richting? Je kijkt dus wat er in de wereld gebeurt. En dan ga ik zoeken in de Bijbel. Dit is hier, dit is hier. En dan allemaal puzzelstukjes die je in elkaar legt. En dan probeer je een plaatje te krijgen. Dus vanuit wat er gebeurt naar de Bijbel gaan. Het is beter om vanuit de Bijbel, met die kennis gewapend, te kijken wat gebeurt er in de wereld om je heen. Dus vanuit de Bijbel kijken naar wat er gebeurt in deze wereld, hier en nu. En dan ga je ontdekken dat heel veel wat er in de Bijbel staat, in deze wereld in vervulling gaat. En in deze wereld roepen wij, en bestuderen wij Maranatha. Maar wat is nou eigenlijk Maranatha? Mogelijk weet u het, maar voor het geval dacht ik, het is ook goed om een overzichtje te geven. Maranatha in 1 Korinthe 16, vers 22 vindt u het. Dat is best een moeilijke tekst. Want dan staat er met één onder achter, aan het einde van 1 Korinthe 16, wie de Heere niet lief heeft. Ja, dan zeggen de vertalingen, en ik denk dat je daar iets op af zou kunnen dingen, die zei een vervloeking. Oeps, dat is nogal wat. Thema voor een andere studieavond. Wie de Heere niet lief heeft, die ligt onder het oordeel, onder de vervloeking. Dat is een andere vertaling dan wanneer je zegt, die zei een vervloeking. Alsof we iemand een vervloeking toewensen. Integendeel. Het is een waarschuwing. Mensen, Maranatha, de Heere komt. En als je hem niet lief hebt, ligt je onder het oordeel. Dat is een liefdevolle waarschuwing. Nou, wat betekent nou Maranatha? Het is Aramees en het wordt niet vertaald, blijkbaar voor de gelovigen toen en daar, een overbekende uitdrukking. Net zoals halleluja, loof de Heere, of Hosianna, red toch, Hosanna. Mar betekent in het Aramees Heer. An betekent onze. Dus Maran, onze Heer. Maar het probleem, als het een probleem is, laat ik zeggen de vraag, hoe te vertalen, zit hem in dat Atta. Omdat het een Aramees woord is, wat tot ons gekomen is in een Griekse tekst, 1 Korinthe 16 is immers Grieks, met Griekse letters, lees ik Atta. Maar in het Aramees kan dat betekenen, is gekomen, dus onze Heer is gekomen. Maar als je het net met andere klinkers, en dat kan ik in het Grieks niet zien, als je dat Aramese woord met een andere A-klanken zegt, dan is het onze Heer kom. En Atta kan ook betekenen u, als persoonlijk voornaamwoord. Dus vanuit die Griekse letters lees ik Maranatha en dan zeg ik, het kan betekenen onze Heer is gekomen, onze Heer kom. Als bede en u bent onze Heer. Het zit er allemaal in. Is het mogelijk en? Onze Heer is gekomen, dat is een belijdenis. Onze Heer kom is onze bede en onze Heer bent u is ook onze belijdenis. Dat is dus Maranatha. Onze Heer kom, onze Heer is gekomen. Als we als inleiding op onze studie van de dag van de Heere inzoomen, als voorbereiding op Joël en later Zefanja, dan is dat een bekende uitdrukking bij profeten, bij Jesaja, bij andere profeten, maar vooral is het een centraal thema bij Joël en Zefanja. En dan staat er de dag van de Heere. En let wel, dan staat er de meest heilige godsnaam, JHWH, waarvan in Exodus 3 vers 14, 15... Mozes op zijn vraag, wat betekent nou uw naam? Wat is de inhoud van uw naam? Hij kende die naam wel. En dan zegt de Heere, ik ben wat ik ben en ik zal zijn wat ik zal zijn. De eeuwige, de almachtige schepper van hemel en aarde ben ik nu en zal ik onveranderlijk in alle eeuwigheid zijn. Dat is de ik ben. Nou, die naam staat nu in deze uitdrukking. En dat dwingt respect af, eerbied. De dag van de ik ben. En de dag van ik zal zijn. En ik zal er zijn. Wat ik in het verleden was. Wat ik nu ben in het heden en wat ik in de toekomst zal zijn. Ik ben er en ik zal er zijn. Die dag is het. En hoe wordt die dag nou bij de profeten, ook bij Ezekiel, bij Jesaja. Hoe wordt die dag voorgesteld? Enerzijds als een dag van onheil, een dag van oordeel. Een dag ook van Gods ingrijpen in de geschiedenis van deze wereld. Een dag van Gods ingrijpen om zijn volk, Israël, Jeruzalem, Juda, te beschermen en te verlossen. En een dag van Gods ingrijpen om zijn heil te verwezenlijken in deze wereld, zijn koninkrijk te vestigen. Dus de dag van de Heere is een brede uitdrukking met meerdere aspecten. De dag van de Heere heeft vooral bij Joël en heel in het bijzonder bij Zefanja twee betekenissen, twee kanten. Vooral bij Zefanja is dat. Een dag van heil voor wie geborgen zijn in hem. En een dag van onheil voor wie niet geborgen is in hem. Een dag van oordeel. En bij Zefanja hoor je duidelijk de oproep. Om te vluchten voor het oordeel van God. Er is maar één vluchtroute. Vlucht naar hem toe. Nou, dat is in hoofdlijnen hoe de dag van de Heere in de Hebreeuwse Bijbel wordt voorgesteld. Maar ook in het Nieuwe Testament horen we Petrus erover spreken. Ja, bij Petrus. En het is toch wel belangrijk om die teksten van Petrus ook heel in het bijzonder erbij te betrekken. En voor vanavond wilde ik vooral één Petrus en dat het gedeelte van hoofdstuk 4 vers 7. Daar zegt hij, het einde van alle dingen is nabij. En dan doet hij een dringende oproep, 1 Petrus 4 vers 7, wees dan nuchter en bid en waak. Dat is de oproep in verband met Maranatha. Bidden en waken. Maar ook nuchter zijn. Wat is nuchter zijn? Bedacht zijn. Wat is dat? Je niet door alles laten opjutten. Niet achter elke wind van weer aanlopen. Niet waken en bidden. Want het einde van alle dingen, zegt Petrus, is nabij. En voor vanavond wilde ik in het bijzonder ook in 2 Petrus 1 vers 16 tot en met 21 nemen. En dat is dan vooral ook een uitgangspunt en basis voor al onze avonden, onze vier avonden in deze maand. Wat Petrus de apostel schrijft in zijn tweede brief, hoofdstuk 1 vers 16. 16 tot en met 21. Dan zegt hij in vers 16. We zijn geen bedenkselen achterna gelopen. Hij zegt met betrekking tot de komst van de Heere Jezus. Hij zegt, maar wij zijn ooggetuigen geweest. Hè, zijn wij geweest hè, van zijn glorie. En dan zegt hij, in het bijzonder zegt hij ook, want wij waren erbij. Ik was erbij, zegt Petrus, toen hij op de berg daar zijn glorie liet zien. Toen hij van gedaante veranderde en zijn goddelijke glorie openbaarde. En dan zegt hij vooral in, dat zegt hij dan in vers 18, we hebben ook een stem gehoord toen we daar op de berg waren. Dat de Heere God zei, dit is mijn zoon, mijn geliefde. En dan komt vooral voor ons de uitgangspunt, het fundament voor deze avonden, vers 19 tot en met 21. Wat hebben wij? Vers 19. Wij hebben het profetische woord. Jawel. Wat hebben we? Het profetische woord. En we hopen ons in deze weken te richten op Joël en Zefanja, maar er is veel meer. Trouwens, Petrus is ook profetisch. Wij hebben het profetische woord. En dan zegt Petrus hoe dat woord is en wat dat woord is. Lieve mensen, dat woord, zegt hij, is vast en zeker. En dan zegt hij ook wat de herkomst is in vers 21... Zegt hij, de profetie, die is vroeger, in de tijd van de profeten, niet voortgebracht doordat mensen hun eigen wil maar eens wat gingen zeggen. Nee, hij zegt, de mensen hebben door Gods geest geïnspireerd dit gesproken. Dat is profetie. Dat is profetie. Door Gods geest geïnspireerd gesproken. Dus dan zegt hij wat de aard is, vast en zeker, de kenmerken. Wat de herkomst is, goddelijk geïnspireerd, van God zelf. En dan zegt hij, en dat is nu voor ons heel bijzonder, heel persoonlijk, wat je ermee moet doen. Vers 19b zegt hij, je doet er goed aan om er acht op te slaan. Want het is een lamp die schijnt in een duistere plaats. Totdat de morgenster opgaat in uw hart. De morgenster. Een naam in Openbaring 22 vers 16 wordt die aan. De Heer Jezus gegeven. Totdat de morgenster opgaat. En ons hart zal openspringen. Tot die dag moet je er acht op slaan. Als een lamp in deze duistere wereld. Dus dan weten we hoe het woord is, het profetische woord. Wat de herkomst ervan is. En wat wij ermee moeten doen. Acht opslaan. Dat is onze roeping. Dat is ons geschenk ook. Hè, wat wij ermee mogen doen. Als we die basis nou hebben gelegd vanuit Petrus. Die dus heel duidelijk ook spreekt over een dag van de komst van de Here. Dan gaan we ons nu richten op Joël. Maar voordat we dat doen, gaan we toch nog een praktisch punt benoemen. En dat is dit. Joël en ook Zefanja, dat zijn profeten uit de Hebreeuwse Bijbel, het Oude Testament. En voordat we de inhoud gaan bekijken, is het toch belangrijk dat we iets weten van wat is nou profetie in de Hebreeuwse Bijbel? Hoe werkt dat? Hoe moet je het zien? Nou, die profeten in de Hebreeuwse Bijbel, die hebben een focus, een profetische focus. En die focus, Gods geest geïnspireerd, zei Petrus, die gaat van de eigen tijd naar de onmiddellijke toekomst. Dan kan hij naar een verdere toekomst gaan. En daarna. En dan kan die profetische focus nog naar een messiaanse toekomst gaan. En dan nog verder naar een eschatologische toekomst, het einde der tijden. Dat zijn dus verschillende profetische perspectieven. Verschillende profetische dimensies. Ik heb het goed opgeschreven. Profetisch perspectief en profetische dimensies. We zien dat bijvoorbeeld heel duidelijk bij een profeet als Jesaja. Jesaja profeteert meteen in het begin voor zijn eigen. Ja, het is niet de eerste keer dat dit gebeurt. En het zal ook niet de laatste zijn. Ik heb het al in. Dank je, Arjan. Sorry, waar waren we? Bij profetisch perspectief. Bij Jesaja. Bij Jesaja. Jesaja spreekt voor de mens in zijn tijd. Een os weet waar zijn baas is. Een ezel kent het voerbak van zijn bezitter. Maar mijn volk weet het niet. Mijn volk heeft geen verstand. Tussen haken, wat zegt Jesaja daar? Meteen patsbom. Nou? Een os weet waar zijn voerbak is. De ezel weet waar zijn bezitter is. Maar mijn volk weet het niet. Wat zegt hij dan? Mijn volk is minder dan een dan een os en een ezel. Dan een shor in het Hebreeuws en een gamor in het Hebreeuws. Tussen haken. Daar komt schorri-morri van in het Nederlands. De shor en de gamor. Ja? Mijn volk. Amin. Mijn volk is minder. Dat is een profetische focus voor de tijd toen en daar, onmiddellijk. Maar dan gaat die profetische focus van Jesaja verder. En dan ziet hij, het oordeel komt. En dan profeteert hij over het oordeel, de ballingschap. En dan gaat de profetische focus naar een andere profetische dimensie. Ze komen terug uit de ballingschap. Het oordeel voorbij. Wat zeggen sommige uitleggers? Ja, maar het is een andere Jesaja hoor, dat is niet diezelfde Jesaja. Omdat men niet uitgaat van goddelijke inspiratie door zijn geest, dan kan hij in die profetische dimensies profeteren wat hij nooit kon weten, menselijk gesproken. Maar dan gaat de focus van Jesaja nog verder. En dan profeteert hij, een maagd zal zwanger worden. En hij profeteert over de lijdende knecht des Heren. Welke profetische dimensie is dat? Vervuld in Jezus. De messiaanse dimensie. En dan gaat het nog verder. Het einde der tijden. Nou, bij Jesaja zie je heel goed die profetische focus, hè, die door de tijden heen gaat en op die manier die profetische dimensies uiteenzet. En daar komt dan ook eschatologie bij, ofwel het einde der tijden. En daar heeft de dag van de Heere een belangrijke plaats in. Maar zien we het nu allemaal zo glashelder? Als we eerlijk zijn, dan moeten we zeggen, nee. Maar wij hebben, wat zei Petrus, wij hebben het profetische woord dat vast en zeker is. En dat is een lamp in deze donkere tijd. In Psalm 119, wat staat er? Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Dat is vast en zeker. Maar Paulus zegt ook, lieve mensen, het is vast en zeker. En jouw heil is verzekerd en verzegeld in Gods goddelijke handen, in zijn vaderhanden. Verzegeld met het bloed van het lam. Maar we zien het nog niet. Tot in details. En dan zegt Paulus, we zien als in een spiegel. En dan moet je denken aan zo'n koperen spiegels. Het spiegel uit Paulus' tijd. Je moest heel goed wrijven, poetsen. En dan kon je wel iets zien. Maar niet zoals in onze spiegels dat je alles heel goed ziet. We zien het nog niet zo duidelijk. Maar we hebben wel een totaalbeeld. En we weten zeker, Maranatha, onze Heer is gekomen en onze Heer komt. En dat is ons thema, hè, waar we ons op gaan richten. We zien nog niet de details, hoe exact, hoe zal het nou allemaal zijn. En we moeten het ook niet willen berekenen. Oh ja, zeggen sommigen, ja, maar je mag niet berekenen, nee, nee. Maar ik denk dat het niet binnen een jaar of twee jaar of... Hoezo? We moeten toch niet berekenen. Maar zegt een ander weer, ja, het jaar 2068 zou wel eens belangrijk kunnen zijn. Want als je uitgaat van 120 jaar heeft Noach aan de ark gebouwd. En dat kun je gelijkstellen, het begin met dat timmerwerk met de stichting van de staat Israël. Nou, dan kom je op 2068. Maar je mag het niet berekenen hoor. Nee, dat niet. We weten het niet. Maar één ding is zeker, hij komt. En één ding is zeker, wees bereid. Maar niet zo. Ik ben verzekerd. Heerlijk. Nee, Heere, hier ben ik. Want wie de Heere God niet lief heeft, wat lazen we? Die ligt nog onder het oordeel, onder de vloek. En dat moet mij in actie zetten. Hè? Dat moet ons dringen en dwingen tot actief te verkondigen. De Heere komt. Ja, met die basis, met dat uitgangspunt gaan we dan naar Joël kijken. Een bijzonder boekje. Kort? Ja, kort boekje. Maar wel heel moeilijk. Zo moeilijk dat ik hoop dat u wel blijft komen. Savanja is makkelijker. Maar het is echt... Naarmate ik erin loop, dacht, oh, wat is dit toch eigenlijk moeilijk. Met name ook de uitleg. Maar de hoofdlijnen zijn zo duidelijk en zijn zo mooi, dat ik hoop dat u er ook geestelijk veel voedsel en bemoediging in zult vinden. Joël. Joël krijgt weinig aandacht. Wanneer hebt u voor het laatst een preek over Joël gehoord? Ja, met Pinksteren, Handelingen 2. Petrus. En Paulus die zegt, wie de naam van de Heer aanroept, die zal houden worden. Komt uit Joël. Maar los van die twee teksten. Joël krijgt niet zoveel aandacht. Maar Joëls profetieën raken het hart van het evangelie. Namelijk, wie de naam van de Heer aanroept, zal behouden worden. Alleen het boekje is wel lastig te verklaren. Hoe moet je de beelden zien? Hoe moet je de dingen die genoemd worden? Bijvoorbeeld die sprinkhanen, hoe moet je dat uitleggen? Moet je het woordelijk nemen of moet je het in beeldspraak nemen? Is het allegorese? Dus ja, die sprinkhanen vertegenwoordigen vijanden van Israël. Ik stel voor dat het woordelijk nemen zoals het er staat. En dan komen we bij Joël. En dan ontdekken we dat Joël met die prachtige naam. Ja. Joël met die prachtige naam betekent Jo is de Heere. Afkorting van de heilige godsnaam. En Eel betekent God. Dus Joël, de Heere, is God. Een belijdenis. Mogelijk gelovige ouders, want als je kind zo'n naam geeft, dan is dat een belijdenis. En als je Joël hoort, als je zijn profetieën leest, dan ontdek je, het is een man die is betrokken bij de tempel, bij de dienst. Mogelijk was hij een tempel- en cultusprofeet, die optrad in en rond de tempel. En dan hoor je dat het een man was die leed vanwege de dingen die gebeurden. En een man ook die leed, omdat hij wist welke nood er kwam. Hij beleefde heel diep de noodsituatie van zijn volk. Het was een meelevend mens, die intens meeleefde. Voor ons al een praktisch pesje, meelevend zijn, invoelend zijn. Als je een boek leest, boekje. Als je zijn boekje leest, dan ontdekken we dat hij heel veel overeenkomsten heeft met andere profeten. Woordelijk met Jesaja, woordelijk met Ezekiel, woordelijk met Obadja. En de vraag die mensen, uitleggers wel heeft beziggehouden, kopieert hij dan, neemt hij over van vroegere profeten of omgekeerd, hebben anderen van hem overgenomen? Of putten ze allemaal uit één gemeenschappelijke bron? Door God geïnspireerd. Het is niet zo belangrijk. We kunnen niet zeker zeggen uit welke tijd, uit welke periode Joël stamt. Omdat we hebben geen aanknopingspunten. Bij andere profeten worden er koningen genoemd. Lees het begin van Jesaja in de tijd van Hiskia. De koningen worden er vier koningen genoemd. Oh, dan zeg je, oh, Jesaja, 8e eeuw voor Christus. Bij Joël hebben we geen inhoudelijk aanknopingspunt. Een beetje de vijanden die worden genoemd, in welke periode bestonden ze. Maar eerlijk gezegd kunnen we maar één ding zeker zeggen. Joël trad op in een tijd waarin de tempel er was en de tempeldienst plaatsvond. Dus hij kan nooit in de ballingschap gedateerd worden. Want hij treedt op in verband met de tempel. En dat is dus wel heel zeker. Ja. Voor de mensen die meeluisteren, dit is de zoveelste keer dat mijn microfoontje viel. Als we Joël nou verder bestuderen, dan zien we dat hij twee grote thema's heeft. En die zijn nauw met elkaar verbonden. Dat is de dag van de Heere, ons thema, en het oordeel komt. goed, dit is een creatieve oplossing voor het microfoonprobleem. Dankjewel, Arjan. Die twee thema's, de dag van de Here en het oordeel, zijn nauw met elkaar verbonden. En dat kom je bij Joël heel duidelijk zo tegen. En als we dan de tekst gaan lezen, en we lezen over sprinkhanen die als een leger oprukken, die alles verwoesten, dan is hier de vraag, ik noemde het al eerder, moeten we dat, wat sommige uitleggers doen, metaforisch opvatten? Bijvoorbeeld de verschillende typen sprinkhanen, dat vertegenwoordigt verschillende vijanden van Israël? Ik denk het niet, persoonlijk. Want ik heb geen aanknopingspunt om dat zo uit te leggen. Dus geen allegorese. Anderen zeggen, is het dan beeldspraak? Is het een metafoor? Dat het niet echt zo gebeurd is, maar dat het beelden zijn voor problemen die Israël had? Of zullen we uitgaan van een woordelijke uitleg? We nemen het zoals het er staat. Ik noem het, want ja, die verschillende vormen van uitleg kom je tegen. Maar als we het woordelijk nemen, ja, dan ontdekken we, er zijn ontzettende rampen in Israël gebeurd. De boodschap van Joël is heftig. Zet u schrap. Het is niet een boodschap om gezapig te blijven en met de armen over elkaar. Het is ook geen bespiegeling, allerlei bespiegelingen die je kunt doen van hoe zal het zijn. En nee, het is een heftige boodschap die dwingt tot actie. Want de dag van de Heere komt. En daarmee het oordeel. En dan zeg ik, ja maar fijn, ik ben behouden. Ja, maar alle mensen om je heen dan. Dus geen gezapigheid als het goed is. Want wat is het doel, zeiden we aan het begin van de avond. Wat is het doel van Maranatha? Toch een actieve houding. Bereid je voor, want de Heere komt. De dag van de Heere staat centraal bij Joël. En hij ziet toch ook verder. Hij ziet verder, er komt een herstel. Een herstel voor Juda, een herstel voor Jeruzalem. Er komt een herstel in de relatie tussen Gods volk en de Heere God. En heel duidelijk, degene die vijand van de Heere zijn, daarover komt het oordeel. Dat is in grote lijnen het overzicht van de inhoud en de boodschap. Ja, als we nou de inhoud bekijken, dan zien we dat bij Joël.
Ja.
Nu. Ja. Dan zien we dat bij Joël twee grote delen, hè, dus laatste van de inleiding, dat twee grote delen te onderscheiden zijn. Het eerste loopt van het begin tot hoofdstuk 2, vers 17. En dan gaat het over een oproep tot berouw en een oproep tot vasten. En het tweede deel gaat van hoofdstuk 2, vers 18 tot het einde. En dan gaat het over de zegeningen van de Heere. Nou, ik hoop met u na de pauze zometeen het eerste deel te bekijken. En dan bij leven en welzijn volgende keer dat tweede deel. Dus dit is even een globale indeling van de inhoud van Sefanja. Dan kunnen we nu even pauzeren. Ja.
Yes, you know.
Hallo, hallo. Komen jullie naar binnen? Heeft er iemand misschien nog een lied om samen te zingen? 13? Jan de Heer, neem ik aan. Ja. Of maak je een geintje? Oh nee, dat is goed. Lied nummer 13. Ik wandel in het licht met Jezus. Ik wandel in het licht met Jezus.
Dan nu de inhoud van Joël, de profeet. Hij hoort bij de kleine profeten. En hij is klein, kort in die zin, maar uiterst belangrijk. Nou, we gaan dus kijken naar dat eerste gedeelte, hoofdstuk 1, vers 2 tot en met 2 tot 17. En dan gaat het over enerzijds onheil en anderzijds boete doen. En we zien dat er twee delen zijn, twee onderdelen. Vers 2 tot en met 20, daar gaat het over plagen. Die dringen, die smeken, hè, dat je gaat vasten en bidden en boete doen. Een oproep tot klagen. En dan hoofdstuk 2, vers 1 tot 17, daar gaat het over de naderende dag van de Heere. En wat je dan leert vanuit Joël, wat je moet doen. Nou, dat is in grote lijnen de inhoud van dat gedeelte wat we dan nu hopen te bezien. Ja, het eerste gedeelte, dat begint uiteraard bij vers 1. Maar u zag, ik noemde vanaf vers 2 tot en met 20, daar gaat het over plagen en over de oproep tot vasten en bidden. Wat doen we met dat eerste vers? Nou, dat is het opschrift van het boekje. Maar dat skippen we niet, want het is uiterst belangrijk. Er staat in het Hebreeuws woordelijk, het woord van de Heere, dus het is van goddelijke oorsprong, het woord van de ik ben. Ik ben wat ik ben en ik zal zijn wat ik zal zijn. Zijn woord is het, dat staat er aan het begin. Het woord van de Heere, dat, en dan komt er een vorm, een werkwoord dat betekent, dat kwam over, dat overkwam. Dat kwam over Joël, de zoon van Petuel. Dat is het opschrift. Maar inhoudelijk zoveelzeggend wat dat geeft aan. Het woord is van goddelijke oorsprong. Het is Gods woord. Gods woord. En dat woord is zo machtig, zo sterk. En dat komt over, staat er, dat komt tot en over de profeet. De vertalingen zeggen mogelijk iets van dat gekomen is tot, of dat, ik weet niet wat andere vertalingen zeggen, maar woordelijk staat er dat, dat kwam tot of over Joël, de zoon van Petuel. En dan begint de inhoud, vers 2 tot en met 4, is dan de proloog, een soort inleiding. Dat is een oproep om te klagen. Het begint met, hoor dit, oudsten, dat zijn de leiders, degene die, de ouderen die wijs geacht worden te zijn, hoor dit en neem ter oren allemaal, allen die in het land woont. Dit is een perfect dichterlijk parallelisme, dat je in twee zinnen, zoals in de psalmen, parallele uitdrukkingen, zoals, loof de Heere mijn ziel, en alles wat in mij is zijn heilige naam. Of prijs de Heere alle gij volken. Nou. Looft hem alle gij natie. Nou, dat heet een dichterlijk parallelisme. Dus vanaf het begin spreekt hij dichterlijk. Hij blijkt een groot dichter te zijn. Hij schildert met woorden. In de vertaling gaat dat helaas wat verloren, maar hij schildert met woorden straks ook gruwelen van vreselijke plagen. Maar dan roept hij op, hoor dit, oudsten, neem ter oren allen die in het land wonen. En dan komt de retorische vraag. Is dit in jullie dagen ooit gebeurd? Of in de dagen van jullie vaderen, zover als je geheugen gaat? Een vraag met betrekking tot het recente verleden. Heb je dit ooit meegemaakt? En dan zegt hij meteen de opdracht. Wat er nu gebeurt. Vertel het aan je kinderen en aan je achterkleinkinderen, aan je kleinkinderen. De kinderen van je kinderen. Aan de volgende generatie. Dus blik terug in het recente verleden of je het weet of dit ooit gebeurd is. En het is een retorische vraag waar maar één antwoord op is. Nee. Dat ze zeggen nee. Wat er nu in ons land gebeurt, is nog nooit gebeurd. En dan, zegt vers 3, maar vertel het verder. Aan je kinderen en aan je nageslacht. En dan zegt hij, en dat is weer dichterlijk schilderen met woorden. En dan gebruikt hij verschillende woorden die springhanen aanduiden. Nou, hier lopen de vertalingen uiteen. Sommige vertalingen geven het weer als stadia van de ontwikkeling van een springhaan. Maar anderen zeggen het zijn wurmen en insecten. Maar vanuit het Hebreeuws lees ik verschillende namen voor éénzelfde beest, namelijk de springhaan. Maar dan gebruikt hij termen. Ja, in vers 4, verschillende Hebreeuwse woorden. Ik zal u niet met Hebreeuwse woorden verder lastig vallen, maar het gaat erom. Hij zegt dus wat de eerste woord, wat de afmaaier, dan gebruikt hij een woord dat betekent eigenlijk een afmaaier. En dan gebruikt hij het woord voor springhaan. Wat de een heeft afgemaaid, Hè? En wat Afmaier overliet, dat liet hij aan een andere, aan de sprinkhaan over. En dan gebruikt hij een woord wat staat voor een zwermsprinkhaan. En wat die overliet, liet iets voor de andere groep sprinkhanen over. En wat die overlieten, dat lieten ze voor de opvreter. He, dat zijn woorden, he, of de kaalvreter. Er zijn in het Hebreeuws wel 8 woorden om sprinkhanen aan te duiden. Maar hier gebruikt hij dus dichterlijk 4. En we nemen dit woordelijk en dan schildert hij dus de sprinkhanen. Zwermen die volgden elkaar op. En wat de een achterliet, sprinkhanen, dat is een gruwel. In no time kunnen ze de oogst opvreten. Zelfs de basten van de boom vreten ze kaal. Dat die alleen nog maar, ja, de kale bast. En je kunt daar niks tegen doen. Dit schijnt zo gruwelijk geweest te zijn, dat hij zegt, ja, dit hebben jullie nog niet meegemaakt. Natuurlijk waren de sprinkhanen plagen geweest. Maar dit. En dan gaat hij oproepen doen. Een oproep. De situatie is zo gruwelijk. Want hij ziet hier iets anders in, lieve mensen. Hij ziet hier Gods hand in. Gods oordeel. Dit is Gods oordeel. Waarom? Toen Israël het beloofde land introk, kregen ze een handboek mee, hoe ze moesten leven. En wat was dat handboek? Deuteronomium. Uitgesproken door Mozes aan de vooravond van de verovering van het beloofde land. Ze hoefden alleen nog maar van het over Jordaanse binnen te trekken. Lees Deuteronomium en dan lees je wat de voorwaarden voor het verbondsvolk zijn. De Heere liefhebben met heel je hart. Zijn geboden naleven. Geen vreemde goden. Trouw. Toewijding. Horen het woord en doen. Dat hadden ze al beloofd toen ze het verbond met hem sloten. Toen ze de uitnodiging om in het verbond te komen aannamen in Exodus 19. Toen riepen ze unaniem. Alles wat de Heere heeft gezegd zullen we doen en gehoorzamen. Exodus 19. Binnen de 40 dagen maakten ze een gouden kalf. Maar God is genadig. En hij vergeeft en dan komt er verbondsherstel. Exodus 34. Maar in Deuteronomium, terug naar hun handboek, hun leefregels, daar zegt de Heere God. Ik stel je nu voor aan de vooravond van de intocht. Het leven en de dood. Deuteronomium 28 tot en met 30, maar vooral Deuteronomium 28. Als je mijn woorden in acht neemt, als je gehoorzaam bent, mij volgt. Gezegend zul je zijn in je land, in je akker, in je huis. Er zal geen misoogst zijn, er zal geen droogte zijn, er zal geen misdracht zijn. Maar als je ongehoorzaam bent, vervloekt zul je zijn. Op je akkers, in je land, in je steden. Er zal misoogst zijn, er zal misdracht zijn, er zal vloek zijn. Ze wisten dat. En dit ziet Joël. Hij herkent hierin de verbondsvloek is over ons. Dat is heftig. Ik zei, het is een heftige boodschap. Deuteronomium 28. Hij herkent dat. En dan zegt hij, dan roept hij verschillende groepen op. Daar is reden tot kragen. Er is 4 keer een oproep. 4 keer een oproep. Eerst aan de dronkaards. Vers 5 tot en met 7. Zij die wijn drinken. Er is vernietiging, er is dreiging, er is ondergang. Ja, je kunt hier niet meer drinken. Want de wijnoogst is verdord. De druiven zijn verdroogd. Die kaalvreters, die hebben de wijngaarden zo aangetast dat er niet alleen geen vruchten meer zijn, geen blaadjes meer zijn, maar zelfs de bast, lees je elders in Joël, de bast is wit. Die is kaal gevreten. Ontwaak, word wakker, dronkaards, en huil nu eens. Weeklaag, jullie die wijn drinken, want de jonge wijn, de most, die is weggenomen. En dan zegt hij in 6, want een volk is tegen mijn land opgetrokken. Tanden met leeuwentanden. Het heeft mijn wijnstok, mijn tot een woestenij gemaakt. En de vijgenboom, beelden of uitdrukkingen van zegen. De vijgenboom, de palm, de dadelpalm, de granaatappel zijn allemaal typische vruchten van het beloofde land. Het is allemaal kapot, verwoest. En dan zegt hij, het is weggenomen. Het is helemaal afgeschild. De ranken, vers 7, het is wit geworden. Het is helemaal kaal gevreten. Vandaar dat hij, die sprinkhanen ook, dat woord gebruikt van kaalvreter. Je moet huilen. En dan roept hij in vers 8 tot en met 10 het volk op. Ja, niet alleen die dronkaards, maar ook vers 10, vers 8 tot en met 10, de hele bevolking. Weeklaag, en hier gebruikt hij een woord dat is treuren, rouwen. Als een jonge vrouw, een pasgetrouwde vrouw, die in rouw is vanwege haar geliefde man. De relatie is kapot. Hij is er niet meer. Zo moet je huilen, want er is een verstoorde relatie met de Heere God. Waarom? Omdat hij zegt in vers 9, door die sprinkhanen, en later blijkt er ook een vreselijke droogte te zijn, is er geen offer meer te brengen. Als er geen wijnoogst is, hoe kun je dan de plengoffers brengen waar wijn werd geofferd? Teken van vreugde, van toewijding, kun je niet meer brengen. Maar ook de erkenningsoffers die in Leviticus worden genoemd, waarin je de Heere God erkent als de Almachtige, jouw soeverein, jouw Heer en Meester. Die offers kunnen ook niet meer worden gebracht. De vertalingen hebben het dan wel over graanoffer en plengoffers. Die zijn weg. Uit het huis van de Heere. En daarom zijn de priesters, die zijn werkloos, die treuren. De dienaren van de Heere zijn, ze hebben niks meer te offeren. Kunt u zich voorstellen wat dit is? Dus de relatie met de Heere God, die werd beleefd door het brengen van de offers. Met name plengoffers en erkenningsoffer. Dat was graan. Wat je offerde, er valt niks te offeren. Maar het geeft wel aan hoe de situatie ook geestelijk is. En dan zegt hij in vers 10, het land is verwoest, het veld is verwoest, alles is weg, het is opgedroogd. En dan zegt hij, ook de olie, zegt hij aan het einde van vers 10, er is ook geen olie meer. Als er geen olie is, dan kan ook de menorah niet branden. En ook olie was ook nodig voor offers. Dus de dienst in de Heere is totaal lam geslagen. Door die sprinkhanenplaag. Is dat ooit vroeger gebeurd, vraagt hij nou? Kun je dat herinneren? En dan focust hij in de volgende versen, 9 tot en met 10, dan gaat hij over naar de 11 tot en met 12, naar de agrariërs, de wijnbouwers, de akkerbouwers. Die worden ook opgeroepen. Die hebben ook reden tot klagen. Want vers 8, vers 10... 11 en 12, 11 tot en met 12, daar lezen we, ze hebben niks meer. Ze staan met lege handen. Er is geen tarwe meer, er is geen gerst meer. De oogst is verloren, de wijnstok is verdord. En dan komen de typische vruchten van beloofde land, die we al eerder noemden. Granaatappel, palmbomen vanwege de dadels, de appelboom. Alles is verdord. En daarmee is ook de vreugde weg. Oogst binnenhalen was altijd een feest. De vreugde van de oogst binnenhalen. Dus met de oogst, gerst, tarwe, vruchten, geen granaatappelen meer, geen dadels meer, geen vijgen meer, geen druiven meer, geen wijn meer, niks. Dus de agrariërs worden nu ook aangesproken. Wel actueel, hè? Actueel. Zonder boeren geen eten. Nou, wij weten het heel goed. Of we worden geacht dat te weten. En hier worden ze aangesproken. Opgeroepen om te kreunen, om te steunen. Dus, de hele bevolking. Eerst de dronkaards, dan de hele bevolking. En nu de agrariërs, akkerbouwers, wijnbouwers. Kreun, maar vooral gaat het om het feit dat ze opgeroepen worden tot boetedoening, tot verootmoediging. En dan komen in vers 13 tot en met 14, tot en met 20 de priesters aan de orde. Die worden nu opgeroepen. Priesters. In het bijzonder vers 13 en 14. Het loopt door tot en met 20 dat ze worden opgeroepen. Maar heel bijzonder, bij name worden ze genoemd in vers 13 en 14. Priesters, omgord je. Nou, omgorden betekent in actie komen. Want de mannen droegen een lang gewaad. Nou, dames weten dat als je een heel lange rok hebt, ja, dan kun je niet zo goed je bewegen. Dus dan doe je iets om, je omgorden met een band. En dan wordt het allemaal wat opgetrokken, dat gewaad. En dan kun je bewegen. Omgorden is een uitdrukking voor actief worden. Dus priesters, dienaren in het huis van God, word nu actief. Bedrijf rouw, klaag, dienaren van het altaar. En dan moet je dat niet op een bepaald moment doen. Nee, zegt hij in vers 13b. Zelfs in de nacht moet je in rouwgewaad. Ze moesten dus hun priesterlijke kleren afleggen en in rouwgewaad. Net zo als iemand die rouw bedrijft in een zak. Net zoals in de tijd van Esther. Gingen ze in zak en in as. Dat was een jute zak die je aantrok. En dat is een rouwgewaad. Trek je rouwkleding aan. En als dienaren van God. Waarom? Vers 13 aan het einde. Want er is geen offer meer. Weer komt dat naar voren. Door de ellende van die springhanen is er geen offer meer. En dan kondig een vasten af. En zeggen de vertalingen. Maar in de tekst lees ik dat er staat: heilig een vasten. Dat is wat anders dan afkondigen. Ik weet niet wat uw vertaling zegt, maar er staat heilig een vasten. Dat betekent, je zet het apart, gewijd aan de Heere God. Vasten betekent je onthouden van voedsel, drank. Ja, kun je zeggen, er was niks te eten en te drinken. Maar vasten als uiting van berouw, als uiting van innerlijke verootmoediging. Dat is vasten. En daar gaat het om. En verzamel iedereen. Roep een bijeenkomst. Ja, iedereen moet bij elkaar komen in het huis van de Heere. Dat is wat hij hier leert. De reden voor de diepe rouw is, er zijn geen offers meer mogelijk. En daarom moeten ze bij elkaar komen. Iedereen, van jong tot oud, om de Heere God aan te roepen. We kijken even naar onze tijd, want Joël is toen en daar geschreven, maar wel met focus voor ons hier en nu. In onze Maranatha-studie. De dag komt. Wat leert Joël ons nu? Kijk eens om je heen. Wat ellende er is. Wat een nood er is. Nou, de agrariërs moesten kermen. Nou, die kermen nu. Maar treuren wij mee? En als je om je heen kijkt, alle ellende die er in deze wereld is, gaan we dan opsommen dat ontucht, geweld, oorlogen, noem nog maar op. En dan zeggen we, ach, het zijn tekenen van de tijden. En dan gaan we weer verder. Joël leert, zie in wat er om je heen gebeurt, de hand van God. En leer zien dat dat betekent dat de dag van de Heere nabij is. En dat je tot een actieve houding moet komen van berouw, van boetedoening, van verootmoediging. Tot inkeer komen en roepen tot hem. Uitroepen tot de levende God. Dat leert Joël ons hier en nu. In de situatie, in de nood van de tijd, dat is er toch, of zegt u, ach, waar heb je het nou over? Moet je wel even over nadenken. Waar heb je het nou over? Is het dan zo ellendig deze tijd? Er zijn geen sprinkhanen, er is geen droogte, er is geen... Wat denkt u? We hebben nog wel te eten. Nog wel. We zitten hier nog heerlijk rustig. Nog wel. Zelfs nog warm. Maar als je om je heen kijkt, zijn er toch op allerlei fronten gruwelen. En we hoeven het toch niet te noemen. Een volmaakte baby mag legaal worden gedood. Mensen mogen zelf beslissen wanneer ze vinden dat het einde is. Gods woord wordt geweld aangedaan. Het zijn geen sprinkhanen en nog geen droogte, maar die kunnen ook komen. Maar er zijn vreselijke dingen in onze wereld. Oorlog. Een mensenleven dat niet telt. Als je hoort wat er om ons heen gebeurt, in Nigeria, in Oeganda, in Syrië. Mensen worden afgeslacht en wij zitten hier heerlijk. Soms word je wakker 's nachts en dan denk je, wie van mijn broeder en zuster ergens in Afrika wordt op dit moment afgeslacht? Want er is geen ander woord voor als je leest hoe er tekeer wordt gegaan tegen christenen elders. Dat zijn de dingen. Veraf en dichtbij. Waarvan wij moeten leren boetedoening. Kermen, roepen tot God. Dat is wat Joël ons leert. En dan roept hij in vers 15 de dag. Want dan opeens ziet hij... In vers 15 hoor je dat hij roept, de dag van de Heere is nabij. Hoezo? We hadden het toch over sprinkhanen ellende en offers die niet meer kunnen gebracht worden. En hier zie je dat Joël, door Gods geest, geïnspireerd, in deze nood de hand van God ziet. En dan ziet hij, dit is de verbondsvloek. Die over het volk is gekomen. Waarom? Vanwege ontrouw. Vanwege ongehoorzaamheid aan de Heere God. En dan hoor je dat hij zegt, die dag, de dag van de Heere, van de ik ben, die is nabij. En hij komt als een verwoesting van Shaddai, de Almachtige. die dag komt. Beseffen we dat? Die dag komt. Wij zijn behouden. Maar de mensen die nog buiten zijn. En dan hoor je hoe Joël gaat spreken over de ontzetting van die dag. In vers 16 tot en met 18. Dan ziet hij de tekenen van de komende dag van de Heere. Een dag van toorn. Die tekenen ziet hij al. In de mens, in de natuur. De dieren die kreunen. Zelfs de dieren. De hele schepping steunt. En kreunt. En huilt. En dan. Vers 18. Het vee dat kreunt. De dieren zijn in verwarring. Ze hebben geen weide meer. En dan hoor je in 19 hem zeggen. Heere, tot u roep ik. Want er is ook een vuur. Een vlam dat verteert. Het blijkt ook een droogte te zijn. Sprinkhanen en vreselijke droogte. Zelfs de dieren in het veld roepen tot u. Dat is wat Joël ons leert. Roepen tot de Heere God in nood. Daar eindigt dat eerste gedeelte. Wat is nou de boodschap van dit gedeelte? We zeiden het al. Hij ziet hier in dit gedeelte hoor je een oproep tot inkeer. Dat leert ons vandaag de dag. Tot inkeer komen. Tot reflectie komen. Tot berouw komen. Leren roepen tot God. Uitschreeuwen tot hem. Zelfonderzoek. Hoe is het met mij? Hoe sta ik tegenover God? Maar vooral ook actief verkondigen. De dag van de Heere komt. Joël herkent, zeiden we. In de tekenen van zijn tijd herkent hij de dag, de hand van God en herkent hij, ziet hij, de dag van de Heere is nabij. En dat is de les die hij ons leert. En dan is er oproep tot zelfonderzoek, tot bekering, maar ook aansporing om de Heere God te zoeken en tot hem te roepen. Maar dan gaat het verder. En we luisteren nog even naar het tweede gedeelte op dit ja. Hoofdstuk 2, vers 1 tot 11. Daar klinkt de dag van de Heer is nabij. En er wordt opgeroepen om de bazuin te blazen. We kunnen volgende keer bij Leven en Welzijn hier dieper op ingaan. Maar de bazuin blazen betekent oproepen, bij elkaar komen. Iedereen. Want de dag van de Heere, hoofdstuk 2, vers 1. Kom bij elkaar in mijn huis, op mijn heilige berg. Kom bij elkaar. Laat iedereen komen en beven, want de dag van de Heere is nabij. En dan ziet hij, het is een dag van duisternis en donkerheid en wolken. En dan gaat hij in de versen 2 tot en met 6 beschrijven. U kunt dat later nalezen, hoe de sprinkhanen als een oprukkend en vernietigend leger oprukken. Hij beschrijft hier in beeldspraak de realiteit van die alles verwoestende sprinkhanen. Die voorgesteld worden als een leger dat verwoest. Overal komt uitleggers die verschillen van mening. Zijn dit nou echt sprinkhanen? Of gaat dit echt om een leger? Als we zien dat er geen vijandig leger bij name wordt genoemd. Als we zien dat het niet gaat om wie er nu gedood wordt. Dan, en het wordt een leger van God genoemd. Dit leger wordt een leger van God genoemd. Dan moeten wij concluderen. Dit is een beschrijving van de sprinkhanen die uitgebeeld worden als een leger dat oprukt. Vers 2 tot en met 6. En vers 2 7 tot en met 9 zijn het sprinkhanen die alles kapot vreten. Vers 7 zegt, ze lopen als helden, als mannen die vechten. Ze klimmen tegen de muren op, iedereen gaat zijn eigen weg. Vers 7, ze komen in orde. He, ze hebben allemaal een baan die ze gaan. Ze zijn niet tegen te houden, maar je hoort niet welke. Altijd in de Bijbel worden vijanden bij namen genoemd en hoor je wat het gevolg van de aanval is. Maar dat is hier niet. En ze worden nogmaals een leger van God genoemd. Dus we mogen concluderen, dit is de beschrijving van die sprinkhanen. Hè, dan zegt vers 7, die komen als een dief, ze komen door de vensters naar binnen. De aarde siddert en beeft. En dan wordt apocalyptisch taalgebruik gebezigd. De aarde beeft. Zon en maan worden zwart. Hier gaat de focus naar... einde van de tijd. De sterren geven geen licht. De Heere laat zijn stem klinken. Het leger is groot. Vers 11 zegt, het is zijn leger twee keer. Zijn leger. Hij laat dus dit toe. Dit is de aankondiging van de dag van de Heere. En dan eindigen we in vers 12 en 13. Daar komt een omkeer. Een oproep tot bekering. Met name vers 12 en 13. Nu. Nu, bekeer je tot mij, hoe? Niet met je hart, maar wat leest u? Met heel je hart. Dit lezen we in Deuteronomium, bekeer je tot mij met heel je hart. Deuteronomium 30 vers 10 zegt het zo, met heel je hart. Met vasten, met huilen, met rouwklacht. En scheur je hart. En niet je kleren. Kleren scheuren was een uitdrukking van rouw. Ik wil geen uiterlijk rouwbetoon. Ik wil innerlijke verandering. Daarom staat er, je hoeft je kleren niet als teken van rouw te scheuren. Dat is uiterlijk. Ik wil binnen dat je je hart scheurt als innerlijk betoon van rouw. Scheur je hart en niet je kleren. En dan komt er zoiets bijzonders, lieve mensen, vers 13. Bekeer je tot de Heere, jouw God. Want Hij is genadig, barmhartig, geduldig, groot van goede tierenheid en Hij wil het kwaad niet. Wie heeft dit ooit zo gehoord? Mozes in Exodus 34 vers 6 en 7. Dat is zo mooi om daarmee te eindigen vanavond. Bekeer je tot mij met heel je hart. Met innerlijk rouwbetoon. En dan zul je ervaren, ziet u hier, we eindigen dan hier op de omslag. Een omkeer. Als je tot mij komt met heel je hart, dan zul je ervaren. Lees de Exodus 34 vers 6 en 7. Daar proclameert de Heere de betekenis van zijn naam, ik ben. Dan proclameert hij in Exodus 34 vers 6 en 7. Ik ben, Heere, Heere, El Ganun Barachu, God genadig en barmhartig, Raaf Geset, groot van goede tierenheid en groot van geduld. En ik kan het kwaad afwenden. Hoe? Door die innerlijke omkeer. Nou, dat is de les van waar we eindigen in vers 13 van Joël. Ik kan het kwaad afwenden, zegt de Heer. Maar bekeer je tot mij. Wat is het mooi om met die woorden te eindigen. Tot de Heere uw God te komen. Hij is genadig. In de tekenen van de tijd zag Joël de komende dag van de Heere, zoals wij die nu ook mogen zien. Maar dan is onze taak om te proclameren. De Heere komt. Maranatha. Met een actieve houding. Dat nog velen, die nog onder het oordeel liggen, het klinkt hard. Maar juist dat moet ons dringen tot het verkondigen. Dat velen tot de Heere zullen komen. En wij mogen genieten van die bijzondere woorden van Exodus 34, vers 6 en 7. De Heer is genadig, de Heer is barmhartig, hij is groot van goedertierenheid en hij vergeeft. Maar ga ik dat voor mezelf houden? Laten we actief proclameren. De Heere is groot en genadig. En met die zekerheid kijken we uit naar de dag van zijn komst.
Gineke, voor je woorden en voor de verklaring van de woorden van Joël. Misschien zijn er vanuit de zaal vragen. Dat kan één ding, of dat kan twee dingen bekeken. Of het was allemaal heel duidelijk, of het
is te laat.
Het is laat, ja. Geen vragen? Goed, dan wil ik nog wel een vraag stellen. Aanleiding van, ik werd een beetje getriggerd over de sprinkhanen en het leger. Dat je in het begin van Joël 1 zie je eigenlijk van, het worden eerst de sprinkhanen genoemd en dan wordt het leger genoemd. Hè, van, dat die sprinkhanen zijn als een leger, of is het leger als een sprinkhaan? Ik bedoel, maakt het uit, zeg maar, of het de sprinkhaan is of dat het bijvoorbeeld in de tijd van Israël, zeg maar, voordat de ballingschap kwam, waren de Babyloniërs, die kwamen niet in één keer, die kwamen in meerdere lagen. Dus daar zou je ook die sprinkhaan in kunnen zien, de kaalvreten. Ik bedoel, het kwam stap voor stap, zeg maar, en er bleef op een gegeven moment niks meer over. En dan moet ook Nehemia als het ware horen van hoe het gesteld is, of Ezechiël horen hoe het gesteld is met het land, zeg maar.
Ja. Nou, dat is waarom ik zei, het boekje Joël is lastig, omdat er dingen in voorkomen waar Gert al op doet, van hoe moet je het interpreteren. Vandaar dat ik zei, er zijn uitleggers die gaan uit van allegorezen, dus het duidt op vijanden. Anderen die zien het als beeldspraak, of je kunt het woordelijk, waar ik dus, wat ik voorstel, een woordelijke interpretatie en uitleg. Dus dat het echt een vijandenplaag is. En concreet, het zouden vijanden kunnen zijn. Maar dan is dat zo anders dan in de
Hebreeuwse. Jesaja erover spreekt bijvoorbeeld.
Jesaja of anderen, die noemen altijd een vijand bij namen. En dan zie je ook hoe die vijand genoemd wordt, waar ze vandaan komen en wat ze doen. En hier wordt het twee keer mijn leger genoemd. En de Heere God zal een, laat ik het anders zeggen, dat komen we in de Bijbel verder niet tegen, dat de Heere God een vijand mijn leger noemt. Dus, maar daar liggen verschillen van inzicht, die wel genoemd, vandaar dat ik die in de inleiding ook noemde.
Ja. Goed, dan is het mooi op tijd, 9:30. Kunnen we nog tijd onder de dekens, zodat we morgen weer fris er tegenaan kunnen gaan. Ik wil voorstellen om samen nog te zingen, Johannes de Heer 931. En dan zal ik afsluiten met gebed.
Father, my Redeemer, hear me.
Zelf dan wel voor anderen om ons heen. Heer, en zo mogen we u danken voor deze avond. Dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor de woorden van Gineke. Voor de verklaring die ze gaf aan uw woord. Heer, ik bid u dat het met ons mee mag gaan. Die ons zal helpen om wakker te blijven. In Jezus' naam. Amen. Niet voor deze nacht wel. Ik zou zeggen wel thuis. En tot volgende week. Thank you.